We hebben fantastische fotocollecties. We hebben 6 fotomusea. Honderden hele goede fotografen. We zijn bekend vanwege die fotografie in binnen- en buitenland. En we maken mooie fotoboeken. Er zijn fotofestivals. Maar nergens is er een plek om echt de diepte in te gaan. Om daar echt iets over te gaan zeggen. Om iets, een academische studie daarna te doen. Maar ook om daar verbanden tussen te leggen.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met Joke de Wolf, kunsthistoricus en kunstcriticus voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Met Joke praat ik over haar promotieonderzoek over de Parijse stadsfotograaf Charles Marville en hoe we deze hele vroege fotografie door de jaren heen heel anders zijn gaan waarderen. En we praten over een hoogleraar fotografie. Joke ijvert samen met het bestuur van een Nederlands fotogenootschap voor een leerstoel fotografie. We praten over het nut en noodzaak van een leerstoel. Want in Nederland met die wereldberoemde fotografen, 6 fotomusea, heel veel fotofestivals en fotoboeken is er geen enkele hoogleraar. Ik vraag Joke waarom dat nu zo nodig is en wat we daar als beroepenveld aan hebben. We hebben het over wetenschap en talkshows, het vertellen van goede verhalen en de noodzaak van goed onderzoek. En ik vraag Joke wat ze, buiten geld, nodig heeft om deze wens te kunnen realiseren. In het tweede deel van deze podcast vertelt Josien Hofs van het Nederlands Fotomuseum over haar meest waardevolle beeld uit de collectie. De link naar het artikel van Joke, De Blinde Vlek, zoals geplaatst in het magazine Fotografisch Geheugen, staat in de show notes. Net als de link naar het door Josien besproken beeld van Ed van der Elske uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Hey Joke, wat ontzettend leuk dat je hier bent. Kan jij mij jouw werk beschrijven?
Ja, dat is veelzijdig. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd met een specialisatie fotografie. Ik ben in het dagelijks leven kunstcriticus.
Je hebt net een boek uitgebracht.
Het moedermodel over kunst, vrouwen en moederschap. Dat eigenlijk voortgekomen uit mijn werk als kunstcriticus. En dat gaat heel erg over hoe vrouwen en moederschap in de loop van de 20e en 21e eeuw zijn verbeeld. Daar zit ook een hoofdstuk in over fotografie. Dus ik schrijf kunstkritiek voor Trouw en De Groene Amsterdammer als freelancer, maar wel heel regelmatig. En ook voor museumtijdschrift en verder voor, nou ja, Metropolis M zo af en toe en van alles.
Daar beschrijf je met name exposities in musea?
Klopt.
In Nederland en ook in het buitenland?
Ook in het buitenland, ja. En soms doe ik ook essays, dus wat meer van een afstandje. Hangt een beetje vanaf. En ik heb een rubriek in Trouw waarbij ik steeds iets uit de actualiteit verbind aan een kunstwerk. En dat kan van alles zijn. Dus dat kan een Rembrandt zijn, maar het kan ook een hedendaags kunstwerk zijn en alles daartussenin. Ja, dat is heel veelzijdig en ik ben dus veel op pad en ik zie heel veel, precies.
En je mag overal je mening over geven.
Ja, zo'n beetje wel, ja.
Dat lijkt mij ook best een goede baan.
Ja, zeker, ja.
Hey, jij bent afgestudeerd kunstgeschiedenis en gespecialiseerd fotografie. Je hebt toen een vrij groot en langdurig onderzoek gedaan naar gebouwen in Parijs. Zal ik het even heel groot omschrijven?
Nou, niet helemaal. Ik heb al in mijn masterscriptie heb ik een fotograaf, Parijse fotograaf, 19e-eeuwse fotograaf, in het vizier gekregen. Charles Marville heet hij, geboren in 1813, dus echt wel vroeg 19e eeuw. En die werkte in opdracht van de gemeente Parijs, de Ville de Paris. En vanaf ongeveer 1860 maakte hij foto's voor de stad Parijs. En dat waren vooral foto's van gebouwen. Hij werkte voor, op dat moment was Parijs één grote bouwput. Dus de boulevards moesten aangelegd worden. Die baron Haussmann die liet alles, alle oude buurten slopen en wilde een moderne, schone, gezonde en overzichtelijke stad maken. En daarvoor moest er heel veel gesloopt worden. Er moest ook heel veel gerenoveerd. En Marville die was heel goed in het vastleggen van gebouwen. Hij was opgeleid als een tekenaar. Hij had niet zoveel met mensen. We kennen allemaal Nadar. Dat is de man die iedereen kende. Echt zo'n society-fotograaf die prachtige portretten maakte van iedereen die je maar wilde kennen. En Marville was tijdgenoot, ze kenden elkaar. Maar echt de tegenpool daarvan. Dus hij hield zich heel erg afzijdig. Hij had een pseudoniem. We weten eigenlijk heel weinig van hem. En dat vond ik juist wel interessant. Omdat je daardoor heel erg over zijn werk kunt hebben. Zonder meteen heel erg, zeg maar, de ook vast heel spannende persoonlijke geschiedenis erbij te halen. Marville maakte dus prachtige foto's op glasnegatieven van 30 bij 40 centimeter. Dus de foto zelf, het beeld, is 20 bij 30 centimeter vaak. Prachtige, dat is natte collodion, hele mooie scherpte, diepte. En die afdrukken, die zijn dus contactafdrukken. Hè, en die zijn dus even groot en die zijn waanzinnig mooi. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Want het waren opdrachtfoto's.
Dus de schoonheid deed er niet toe?
Nou, nee, niet alleen. Maar het ging, zeg maar, de reden waarom hij die opdracht kreeg was van architecten die wilden weten hoe hun werk vorderde. Hè, hoe de mensen op de bouwplaats, nou ja, wat ze deden. Ook voor rapporten na afloop. Zo van laten zien wat je hebt gedaan natuurlijk. En mijn proefschrift ging over een serie foto's die Marville tussen 1865 en uiteindelijk 1877 heeft gemaakt. Een serie foto's van straten van Parijs. Want die straten die werden dus gesloopt en de stad gaf ook opdracht aan hem om die straten te fotograferen. Maar dat waren hele gewone straten, waar dus verder eigenlijk niets bijzonders te zien is, behalve gebouwen. En in het midden steeds een straat. En soms zie je dus wel wat mensen, maar de meeste mensen zijn onscherp, want het was natuurlijk een lange sluitertijd. En de vraag was altijd waarom moesten die foto's maken. En later werden ze natuurlijk gezien als melancholisch. Of van, oh, ze waren natuurlijk verdrietig dat hun oude stad verloren ging. He, dat is een van de ideeën. Een andere theorie die later kwam was, Osman die wilde laten zien hoe goed die bezig was. Dus hij wilde het juist heel smerig. Hij gaf Marville de opdracht hebben gegeven iets heel smerigs te laten zien. Hè? Laten zien dat er dus geen riolering was enzovoort. Wat mijn uiteindelijke conclusie is dat er aanvankelijk, het eerste idee was simpelweg registreren, geografisch. Dus dat je gewoon weet wat waar aan de hand is.
Ja, dit is de straat, hier staat een huis en dit is een boom.
En dat is handig, want dan weten we waar we straks gaan slopen. Er is dus wel een verandering geweest in de betekenis van die foto's, want later zijn ze getoond op wereldtentoonstellingen. En daarin kregen ze natuurlijk toch ook een soort van etalagefunctie. Want daarin gingen ze laten zien van, oh ja, kijk wat wij in Parijs allemaal hebben gedaan met onze stad en met onze straten. En er kwamen ook foto's na de sloop van de moderne boulevards. En nou ja, die zagen er natuurlijk heel anders uit.
Het was eigenlijk een soort, je fotografeer de sloopwerken, de bouw, de verandering van de stad. Doe dat zo clean mogelijk. Later zijn wij er allerlei gedachten aan gaan verbinden. Meer romantische gedachten van, nou ja, we vinden dat nu supermooi en het is heel bijzonder. En daarom zou het wel als supermooi en heel bijzonder zijn gemaakt. En toen is eigenlijk ook een periode geweest dat ze deze foto's hebben getoond van, wij zijn enorm good busy, zouden meer steden moeten doen.
Ja, klopt. Ja, ja, ja.
En nu?
En nu hangen ze als hele kostbare objecten in kunstmusea. En worden ze natuurlijk, vind ik ook wel terecht, bejubeld om hun prachtige esthetiek. Hè? Dus hoe mooi ze zijn en wat je er allemaal op kan bespeuren. Adjet, die kennen misschien mensen wat beter, die is rond 1900 hetzelfde gaan doen. En die foto's zijn kleiner en ook en hebben een andere kwaliteit. Maar nou ja, nog steeds is er genoeg te onderzoeken, vind ik, over Marville. Dus ja, ik heb dus uiteindelijk best wel lang in Parijs heb ik onderzoek gedaan. En toen daarna heb ik nog heel lang gewerkt aan mijn proefschrift, terwijl ik toen al ook als criticus aan de slag ging. Daarom duurde het ook relatief lang voordat mijn proefschrift helemaal af was. Maar dat is nog steeds genoeg te onderzoeken ook op dat gebied.
Want het was eigenlijk heel erg in de beginperiode van de fotografie. Het was ook wel heel bijzonder dat ze dan daar een fotoopdracht voor geven. Het was denk ik een van de eerste fotoopdrachten, want daarvoor werd het getekend, denk ik.
Rond 1850 is er, Frankrijk was er relatief snel bij. Arago en Daguerre die hebben in 1839 al de fotografie aan het volk geschonken. Hè? Dus het octrooi werd vrijgegeven, zodat iedereen daguerreotypieën kon gaan maken. Maar dat was nog niet dat iedereen zomaar kon fotograferen, zoals wat nu het geval is. En rond 1850 werd de techniek ontwikkeld of verbeterd die Marville ook gebruikte. Vanuit de Franse overheid was er zeker wel belangstelling voor fotografie. En ze hebben dus toen in 1851 een opdracht gehad om alle monumenten te fotograferen, de Mission Héliographique. Er waren 5 fotografen die door heel Frankrijk aan het fotograferen waren. Een beetje mislukt, want uiteindelijk bleek het toch allemaal ingewikkelder en complexer om die monumenten en vooral die foto's dan op de goede manier te ontwikkelen enzovoort. Dus er is een heel mooi verhaal over een mislukte reportageopdracht. Maar vanaf dat moment was wel de belangstelling voor de fotografie echt ook vanuit de overheid al heel groot. Want ze ontdekten van, oh ja, het is inderdaad sneller en makkelijker dan dat tekenen. En ook bijvoorbeeld, ik ben dus ook voor mijn onderzoek in de militaire archieven geweest. Daar was dus ook al heel snel, zoals bij heel veel uitvindingen, was er ook vanuit de militaire wereld al heel snel belangstelling. Hè, om dus bijvoorbeeld kaarten te kunnen maken van gebieden waar je niet kan zijn. Dus dat is strategisch van belang. En daar werden dus ook al experimenten gedaan. En daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. En dat zat allemaal heel erg vermengd. Dus je hebt Viollet le Duc, de restauratiearchitect, die gebruikte ook dat soort technieken, fototechnieken, om bijvoorbeeld zijn op in experimentele dingen met een soort 360 graden foto's, om bijvoorbeeld de staat van zo'n gebouw zo exact mogelijk weer te geven. Want op dat moment was er een soort, mensen wilden alles heel precies weten en heel erg alles documenteren.
In het begintijd van die fotografie de waarde dus heel erg werd gezien. Het was handig, het was snel, het was exact. Weet je, op die manier dan niet zozeer als een kunsthistorische of creatieve of artistieke waarde, maar echt het laten zien wat er aan de hand is. Eigenlijk zoals we het nu journalistiek zouden vinden. En ook wel hoe dat beeld of die fotografie dan ook heel erg van waarde verandert gedurende de tijd. Dat geeft mij dan ook weer een heel nieuw beeld, dat je denkt van iedere foto die nu wordt gemaakt met een sec opdracht, fotografeer wat er op de markt te zien is, dat je over 100 jaar denkt van jeetje man, toen lag dit op de markt.
Precies, dat is ook een van de dingen die ook in mijn proefschrift wat verder uitgewerkt is, dat over dat voor- en na-fotograferen. In 1850 waren er nog helemaal geen voor-foto's. Ze maakten die foto's en later zagen ze van, oh kijk, het is nu helemaal anders. En dat kan je op zo'n foto heel precies zien. Veel meer dan, bij een tekening heb je altijd de transformatie van de tekenaar en de selectie. En dat is een van die aspecten van de fotografie die ze toen eigenlijk pas later veel meer hebben uitgebuit.
Ja, want jij bent nu groot voorvechter van het initiëren van een leerstoel voor fotografie.
Ja.
Een leerstoel, wat is dat?
Dat is een aanstelling van een gewone hoogleraar. Je hebt in de universiteiten heb je een soort hiërarchie. Je hebt de studenten, je hebt promovendi, mensen die onderzoek doen. Je hebt docenten, universitair docenten. En daar bovenaan, en dan heb je helemaal bovenaan heb je natuurlijk rectoren en zo, maar goed, daar hebben we het niet over. Inhoudelijk heb je dan een hoogleraar. En een hoogleraar is degene die beleid bepaalt. Die zegt, oké, ik ga nu geld aanvragen voor een richting voor dit project. En daarvoor heb ik 4 promovendi nodig. En die gaan allemaal onderzoek doen naar een onderdeel van dat onderwerp. En dat is een van de dingen die een hoogleraar kan doen.
En die promovendi schakelen dan studenten in om dat onderzoek te doen?
Of die doen dat zelf, zoals ik dus ook heb gedaan. Dat hangt een beetje van de instelling af. En daarnaast geeft een hoogleraar ook zelf colleges. Hè? Dus hij of zij studentendeel van zijn, deelt ook zijn kennis over van alles met die studenten. En zit ook, in het ideale geval, ook voor langere tijd is die verbonden aan een universiteit. Zodat er dus niet alleen maar een jaartje, heel vaak zijn er bijzonder hoogleraren. Dat klinkt leuk, hè? Dan denk je, oh, dat is nog bijzonderder dan een gewone hoogleraar. Maar bijzonder hoogleraren, die worden betaald door externe middelen. En dat is altijd voor een bepaalde tijd, dus dat is meestal 4 jaar. Die hebben ook meestal maar een kleine aanstelling, want die hebben nog een andere baan ergens anders. Meestal bij, nou ja, bij de kunst en fotografie zou dat waarschijnlijk een museum zijn of een andere instelling. En daarvan kan diegene dan 1 dag per week bijvoorbeeld worden uitgeleend aan een universiteit. En dat is in het verleden wel eens gebeurd. Maar dat heeft nooit dezelfde impact als iemand die gewoon voltijd daar een aantal jaar, misschien wel 10 jaar, 15 jaar rondloopt op zo'n universiteit.
Dus als ik het goed begrijp, kan je eigenlijk geen fotografie studeren. Alleen je kan leren foto's maken. Maar eigenlijk het overkoepelende verhaal, het onderzoek doen, het universitair onderzoeken, verbanden leggen, heen en terugkijken, zullen we maar even zeggen. Dat kan niet in Nederland.
Dat klopt, ja. En dat vind ik heel treurig. We hebben fantastische fotocollecties. We hebben 6 fotomusea. Honderden hele goede fotografen. We zijn bekend vanwege die fotografie in binnen- en buitenland. En we maken mooie fotoboeken. Er zijn fotofestivals. Maar nergens is er een plek om echt de diepte in te gaan. Om daar echt iets over te gaan zeggen. Om iets, een academische studie daarna te doen, maar ook om daar verbanden tussen te leggen. Vaak heb je het dan dus nu over een tentoonstelling en je hebt het over 1 fotograaf en die is dan belangrijk geweest. Maar wat daar in de bredere zin de betekenis van is, wat daar de relevantie van is, of er misschien zelfs over historische vergelijkbare dingen zijn gebeurd, dat blijft dan heel vaak achterwege. En de mensen, er zijn dus wel specialisten, maar die hebben zich altijd zelf moeten opleiden hier en daar. En dat is dus heel erg versnipperd. Er was een hele generatie curatoren, hè, die 6 curatoren bij fotomusea, die allemaal nu recent of met pensioen zijn gegaan of dat binnenkort gaan. En ja, die hebben zich allemaal in de jaren 80, 90 zelf gespecialiseerd.
Het is heel erg afhankelijk dus van de wens tot particuliere ontwikkeling, hoe het landschap er nu uitziet.
Ja.
Nou ja, we hebben het al vaker hier besproken dat het fotografielandschap, zoals Iris Sikking ook aangeeft, best goed ontwikkeld is in Nederland. Er zijn enorm veel fotografen die worden opgeleid of autodidacten. Binnen en buitenland worden Nederlandse fotografen neergezet. Maar eigenlijk om het in een groter verband te zien, zijn we afhankelijk van eigenlijk particuliere ambities. Want er is wel een bijzonder hoogleraar geweest.
Ja, er is er eentje geweest, Frits Giersberg. Maar ja, die is gewoon na een aantal jaar weer, was dat weer klaar.
Die moest weer aan de slag in het fotomuseum.
In het fotomuseum, precies.
Ja, kom er terug, joh.
Ja.
Waardoor dat nog steeds, het particuliere blijft daarmee. En dus echt het bestendigen van die positie en het bestendigen van onderzoek, middelen, maar ook denk ik een verbindende rol.
En dus bijvoorbeeld, ja, ik denk altijd ook aan de talkshowtafels, hè, waar Jan en Alleman wordt uitgenodigd, maar waar dus ook in principe, ook wat mij betreft, die hoogleraar fotografie zo af en toe zou kunnen aanschuiven om ook het bredere publiek te laten zien wat fotografie wel en niet doet met ons in de samenleving ook. Hè. Het heeft niet alleen maar betekenis voor de fotowereld en voor die tentoonstelling. Maar iedereen fotografeert. Fotografie is op dit moment overal. Sociale media, nog steeds persfotografie, trucage, AI. Het is er allemaal. We maken er allemaal gebruik van. We kijken ernaar. Het bepaalt onze blik op de samenleving en op de wereld om ons heen. Maar we hebben geen hoogleraar, niemand die ons vanuit een instituut, een onafhankelijk instituut, daar iets over kan vertellen.
Er is geen enkele duiding.
En dat vind ik treurig en heel erg. Het is heel urgent dat dat wel is. En in het buitenland, in de landen om ons heen, zijn er wel dat soort posities. Zijn er wel dat soort instellingen.
Op welk moment zou de talkshowtafel dan behoefte hebben aan die hoogleraar? Bij wat voor onderwerp zou zo iemand nou handig zijn?
Bijvoorbeeld, ik zat te denken aan die foto van Funksie Elders. Het schijnt precies vier jaar geleden te zijn geweest. Waarbij dus een foto, heel erg belangrijk. Opeens, nou, iedereen had het over die foto waarop in detail de aantekeningen waren te zien van een kabinetsformatie.
Zonder fotografie, zonder de stand van de technische stand van de fotografie, was het nooit mogelijk geweest om dat te zien.
Nee, bijvoorbeeld. Dus dat zou al een aspect kunnen zijn waar je dan op ingaat. Bijvoorbeeld ook de geschiedenis daarvan of de scherpte enzovoort. Maar ook in een wat bredere context van wat heeft die foto, zijn er meer van dat soort foto's geweest in de geschiedenis? En waarom krijgen wij deze foto nu te zien? Hoe is dat gegaan? En op die manier, want heel vaak hebben foto's ook een politieke betekenis. Zoals bij mijn onderzoek natuurlijk ook, want dat ging over Parijs, dat zich op allerlei manieren wilde manifesteren. En ik geloof dat er heel vaak op die manier ook een politieke betekenis te zien is in dat soort gevallen. En dat daarover zou ook iemand vanuit zo'n perspectief, dus van het fotogeschiedenis en theoretisch vertrekpunt, zonder meteen 20 filosofen en theorieën, moeilijke theorieën te gebruiken, maar toch een verbinding maken met die geschiedenis.
Als ik even dan terugkijk naar de polemiek of de waardering, hoe je het noemen wil, over deze foto, ging het eigenlijk heel erg van, goh, fotograaf, je hebt deze foto gemaakt, heb je lang moeten wachten om de foto te maken, en het is toch bijzonder, punt. Het was eigenlijk een heel leeg verhaal.
Ja.
Het was ook een fotograaf die daar altijd is, die heeft eigenlijk ook de opdracht van ANP, denk ik, om daar altijd te zijn. Zonder het niet te doen aan de maker van de foto, maar qua duiding en plaats in de geschiedenis en impact, et cetera, was denk ik ook wel leuk geweest om te weten van, zijn dit soort momenten vaker geweest? Waar kan je aan relateren? En hoe past dit nu eigenlijk in de Nederlandse, Europese parlementaire geschiedenis?
Ja,
hoe dit soort relletjes kunnen ontstaan? Ja. En daar zitten we nu mee. En wat betekent dit?
Ja.
En op deze manier, zonder deze duiding, kan je ook niet zeggen over 100 jaar van, dit was het keerpunt in de parlementaire fotojournalistiek. Want daarna mochten er geen foto's meer worden gemaakt.
Nee.
Om maar wat te noemen. Dus het gaat heel erg over het dieper duiden van de fotografie. Plaatsgeven in de geschiedenis.
Ik heb het stuk waarin ik dit uitlegde, verscheen in een nummer van Fotografisch Geheugen, het tijdschrift van de Nederlands Fotogenootschap. En die had ook als titel, Wat geven we door? Daar gaat het natuurlijk ook over. Het gaat niet alleen over het nu en over hoeveel geld we hiermee verdienen en hoe de industrie hiermee omgaat en zo. Ja, wat ik ook heel belangrijk vind, is wat je rol is in de geschiedenis. En ook voor de toekomstige generaties. En juist ook op dit moment, terwijl alle fotografen nu overschakelen op digitaal en heel veel gebeurt digitaal, hoe zit dat met die fotoarchieven? Hoe gaan we daar in de loop der tijd mee om?
Ik roep dat altijd een beetje gekscherend tegen fotografen die ik hier ontmoet. Ze van weet je, als jij niet openbaart, dan ben je dezelfde fotograaf als ik. Ik maak geen foto's en als mijn telefoon vol is, dan gooi ik hem weer leeg. Er zijn natuurlijk van die plaatsen, we kunnen in Parijs blijven, de Eiffeltoren, je kan naar Venetië gaan, alle gondeliers, Amsterdam, op de Dam, even gewoon wat voor de hand liggende dingen. Daar worden miljoenen foto's van gemaakt. En die zijn allemaal hetzelfde. Wat zou daar nou mee gebeuren?
Mm-hmm. Mm-hmm.
En wat is die noodzaak dat we dat opeens zo voelen? Nou, dat zijn allemaal vragen voor zo'n hoogleraar.
Ja, ja, zeker. In Parijs heb ik ook gestudeerd, een half jaar. Daar zat ik ook bij de ESS. Dat is een hogeschool, universiteit voor sociale wetenschappen. En daar verbond André Günther, dat is een docent, hoogleraar daar, heel vaak de gebeurtenissen op de sociale media aan ook de geschiedenis van de 19e eeuwse fotografie bijvoorbeeld. Maar ook, want daarin mensen zijn bijvoorbeeld in hun omgang met nieuwe media, dat gebeurde natuurlijk, dat is in de 19e eeuw, waren er ook nieuwe media. En het grappige is dat heel vaak de omgang daarmee ook heel veel overlap vertoont.
Dat zou wel een mooi onderzoek zijn,
ja,
zeg ik.
Ja, zeker. Maar hij ging dus ook heel erg analyseren van, oh ja, maar wat delen we nou eigenlijk? Hij komt uit de school, USS is ook waar bijvoorbeeld Roland Barthes docent was. Hij dus, en Bourdieu, over hoe mensen foto's gebruiken. En dan niet de topfotograaf, maar juist ook de amateur. En hoe mensen met fotografie omgaan. En wat voor betekenis dat voor de gewone burger heeft.
In fotoboeken wordt er altijd wel door één maker, kan daar nog wel een relatie in worden. Maar ja, dan mist daar dus eigenlijk toch ook de wetenschappelijke onderbouwing in. En blijft het ook daarin één particulier oog wat deze selectie maakt.
Nu zijn we dan daarvoor verder vooral afhankelijk van musea, die daar dan misschien een tentoonstelling over maken. Maar musea die hebben ook een enorme tijds- en werkdruk. En die hebben vaak helemaal niet het budget om iemand zo uitgebreid onderzoek te laten doen. Hè? Er zijn maar een paar musea waar dat een beetje kan. Maar zelfs dan, ja, daar moet toch steeds weer nieuwe tentoonstellingen komen. En dat is, ja, dan blijft het bij een catalogus met een paar pagina's tekst.
Nou ja, en dan blijft het dus ook bij die particuliere verdieping die ene persoon bij dat ene museum heeft gedaan. Zonder dat daar eigenlijk een soort bron van kennis, dat vind ik altijd een heel mooi visueeltje bij, maar dat er niet één punt is waar al die kennis over de geschiedenis, het gedrag, alle relaties die je zou willen hebben, in relatie tot de fotografie terug te vinden is. Of iemand die je kan bellen van, joh, ik wil een fototentoonstelling maken over dit en dit. En volgens mij is er dit aan de hand. Is daar misschien een onderzoek over?
Klopt, ja. En ook heel specifiek de Nederlandse fotografie. We hebben dus zo'n rijke geschiedenis. Daar wil je ook documentatie van. Dat kan niet alleen maar blijven bij losse fotoboekjes. En zolang daar in Nederland geen onderzoek naar gedaan wordt, dan is de kans dat vanuit buiten. Er zijn natuurlijk soms Engelstalige onderzoekers die daar belangstelling voor hebben. Maar ja, daar moet je het niet van af laten hangen natuurlijk.
Nou ja, zoals je in het boekje Scherpstellen aangaf, je krijgt daardoor ook best gênante situaties, omdat eigenlijk zo'n fotoarchief, dat bestaat dan ook, nou ja, wij maken foto's, bestaat eigenlijk alleen maar uit losse foto's. Maar een wetenschappelijk verband binnen die collectie, dat is eigenlijk onbekend. Het is alleen, dit hebben we bewaard.
En als niemand zegt, ja, maar je kunt hieraan dit en dat heel mooi zien, ja, vergaat op een gegeven moment ook het besef dat het misschien relevant is om het goed te bewaren en om daar genoeg aandacht aan te besteden.
Volgens mij is het dan ook zo dat je het op die manier ook meer kunt openbaren. Dat je daardoor ook meer dingen kunt laten zien.
Op dit moment staan verschrikkelijke bezuinigingen voor de deur, worden mee gedreigd bij de universiteiten. Dus dat maakt het allemaal misschien niet het goede moment om hiervoor te pleiten. Maar ik vind ook dat ik, ja, het moet een keer gezegd worden. En dit blijft een leemte in de hele academische landschap.
Wat heb je nou nog meer nodig om die bijzondere situatie waar we dus blijkbaar in zitten op te lossen? Wat heb jij nou nodig om die hoogleraar daar te krijgen? En geld mag je niet zeggen.
Nou ja, het enthousiasme is er volgens mij wel. Als je hier met mensen van universiteiten over gaat praten, dan zeggen ze ja, nee, inderdaad. Ja, maar het ligt toch echt ook aan ruimte dan misschien. Ja, want geld is natuurlijk uiteindelijk het...
Als ik nou even praktisch kijk, het is een heel rijk fotografielandschap. Maar het is enorm versnipperd. Ik noem het altijd een aantal piramides waar grote toppertjes op de piramide zitten. Die piramides die praten niet zo heel veel met elkaar. Ik denk dat daar een rol zit. Dat al die piramides, dus nou ja, fotogenootschappen en de zilveren camera en de dit en de dat. Weet je, het zijn allemaal versnipperde clubjes.
Nee, wij zijn dus met het fotogenootschap wel nu bezig, actief bezig om daarvoor te gaan lobbyen. En dus inderdaad op allerlei plekken te praten met mensen van universiteiten.
Maar ik denk ook dat de fotografen hier aan de bak moeten om daar ook een steun aan te geven, weet je. Dat betekent ook dat hun werk meer aandacht krijgt in de geschiedenis en dat de waarde van wat zij doen ook beter beleefd kan worden. Niet in plaats van, joh, wat een mooie foto, kijk naar het perspectief en hoe bijzonder, maar dat we ook weten waarom het dan bijzonder is en wat het kan impliceren. Dus ik denk dat daar dan ook wel een taak ligt. Kijk, als je het alleen bij de musea laat, ik vind dat toch ook altijd een heel klein benepen clubje, zullen we maar zeggen. Zoals je zegt van ja, het zijn er zes en die kennen elkaar wel. Dus ja, dat is een beetje voor eigen parochie.
Maar ja, die hebben ook wel behoefte natuurlijk aan onderzoek. En curatoren die goed opgeleid zijn en die achtergrond hebben. Kijk, je hebt in Leiden heb je de master Film and Photographic Studies nu. Dat is een eenjarige master. Kijk, want dat is iets wat mensen soms zeggen. Ja, maar er is toch iets. Ja, er is. In Leiden is de eenjarige master Film and Photographic Studies. Dat is 60 ECTS. Hè. Dat is één jaar moet je 60 punten halen. En daarvan is 10 punten, dus een zesde, kan je aan fotografie, echt specifiek aan fotografie, geschiedenis en theorie wijden. Dat is nogal weinig.
En dat is behoorlijk minimaal. Ik bedoel, daar kunnen die zes musea niet op draaien.
Nee, en dat is dus waarom dus die uitbreiding, waarbij je ook in de bachelor al les krijgt over fotografie, waarin je je master, een onderzoeksmaster kan doen, waarin je eventueel zelfs kunt promoveren bij een hoogleraar die gespecialiseerd is in de fotografie. Ik ben dus gepromoveerd en de enige hoogleraar geschiedenis en theorie van de fotografie was een Belgische. Er was geen Nederlander, nee.
Maar stel je voor, hè, over 5 jaar is aan de krantenbol dat dankzij Joke de Wolf er nu toch echt een hoogleraar is bij een Nederlandse universiteit. En dat er niet 10 punten kunnen worden verdiend, maar dat het gewoon een volwaardige studie is. Waar je ook een volwaardige carrière in kan hebben. Dat is ook wel fijn dat je er ook geld voor krijgt. Wat zou jij nou willen dat zij als eerste onderzoek zouden gaan doen? Of wat lijkt jou dan waanzinnig interessant om te zeggen van nou, als we er dan toch zijn, jongens, wat mij betreft beginnen jullie hiermee.
Ik vind zelf hoe mensen in Nederland bijvoorbeeld wat voor foto's online gebruiken, wat daarmee gebeurt. Wat ik ook heel interessant zou vinden is te kijken naar Nederlandse fotografen de afgelopen 30 jaar. Sinds er vanuit musea heel erg aandacht is geweest, meer aandacht is geweest voor fotografie. Heeft dat nou ook invloed gehad op hoe fotografen werken? Is dat wat voor foto's maken die? Wat voor genres? Je kan ook kijken naar de vroege fotografie. Er is wel al vanuit de musea 2 proefschriften onderzoek daar gedaan naar vroege fotografie in Nederland. Maar ook daar is nog heel veel op allerlei aspecten te ontdekken. En er zijn zoveel archieven en collecties die nauwelijks nog aandacht krijgen, omdat het zo groot is en slecht gearchiveerd, waardoor er heel weinig inzicht is in hoe de geschiedenis is verlopen. Er zijn gewoon tal van grote en kleine vragen.
Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we een beetje loskomen van de plaatjes. Er wordt nu wel heel veel gerestaureerd, maar ja, dan heb je nog meer plaatjes zonder dat in een groter verband te duiden. Maar wat schieten we daar dan voor de mensheid, voor de verhalen mee op?
Ja, het gaat toch uiteindelijk om het vertellen van verhalen en verhalen die blijven hangen. En dat is gaat een stuk makkelijker als je daar kennis over hebt.
Die verder gaat dan de kennis van de particuliere maker. Nou, dankjewel Joke. Ik zeg go Joke. Over 5 jaar.
Nou, graag.
Dankjewel. Vond het een mooi gesprek. En ik denk dat we genoeg mensen hebben die hier mee aan de slag kunnen. In dit tweede deel praat ik met Josien Hofs over haar meest waardevolle beeld uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Een beeld van Ed van der Elske. Hey Josien, wat ontzettend leuk dat ik hier bij jou ben eigenlijk in het Nederlands Fotomuseum. Kan je wat over jezelf vertellen?
Ja, ik ben in het Nederlands Fotomuseum vrijwilliger. Een jaar of 7, 8 inmiddels. Na mijn pensioen ben ik dat gaan doen. Want tijd zat, dus je kunt allerlei leuke dingen gaan doen. En ik doe natuurlijk ook nog allerlei andere dingen. Ik ben heel actief bij een natuurvereniging in de noordelijke kant van Rotterdam, Bergse Hoek. Ik gids natuurwandelingen, ik doe planteninventarisaties, noem maar op.
En hoeveel dagen in de week ben je bij het Fotomuseum?
1 keer in de week is dat.
En wat doe je dan?
Ik ben hier gastvrouw. En dat betekent dat je de bezoekers ontvangt, welkom heet, ontvangt, vragen beantwoordt. Als mensen het willen, dan kun je ook iets vertellen over de exposities die we hebben. Sommige mensen vinden dat heel fijn en anderen denken, oh jee, een vrijwilliger, doorlopen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Nee hoor, de meeste mensen vinden het wel fijn. Ja, ook heel vaak komen mensen na afloop nog naar je toe om wat te vertellen over hun ervaring of met vragen.
Oh, dat is wel heel erg leuk om te doen.
Dat is ook leuk. En het is ook zo leuk dat er hier ook heel vaak groepen met kinderen, scholieren zijn. Ja, die geven ook weer lekker levendigheid in het museum. Dat is ook heel erg leuk.
Ik heb aan jou gevraagd wat voor jou het meest waardevolle beeld is uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Een enorm ingewikkelde vraag, want die collectie is enorm. Maar jij hebt me toch verrast met een heel mooi beeld. Vertel.
Toen je dat vroeg, toen kwamen er misschien maar 3 of 4 beelden voorbij eigenlijk. Dat ik denk van, oh wacht even, die zijn bijzonder. En ik heb gekozen voor een foto van Ed van der Elsken. Die is gemaakt in 1968 in Zuid-Afrika. En op die foto zie je oudere, witte dames en enkele heren, toeristen, die in een kringetje om 2 zwarte peutertjes staan. Die peutertjes die hebben amper kleren aan. En in het hoekje van de foto zie je ook nog een klein stukje van een tafel met wat spulletjes. En dan denk ik, daar zit de moeder van die kinderen om wat aan te verkopen aan de toeristen. Maar wat mij nou zo trof was, zo'n raar beeld van zo'n groep witte Amerikanen in bloemetjesjurken en met fototoestellen. En die daar dus die kindertjes als een soort bezienswaardigheid staan op te nemen en te fotograferen. Ik vond dat zo'n eigenlijk een heel schokkend beeld ook.
En wat vond je dus zo schokkend, hè?
Dat zijn geen gewone kinderen. Die kinderen zijn voor die mensen een object om naar te kijken, om je te verbazen, om op de foto te zetten. Dus ik vond dat echt een schokkend beeld. Het is ook ergens ook hilarisch, raar. Maar ik vond het vooral schokkend. Hoe mensen naar anderen kijken die niet in hun eigen kringetje horen.
Ja, want die foto is gemaakt in de jaren 60.
68. En ik heb even gekeken, 4 maanden na de moord op Martin Luther King.
Dus het was niet zo dat deze bloemetjesjurken nog nooit zwarte kindertjes hadden gezien?
Misschien niet. Misschien woonden ze wel in een soort wijk waar geen zwarte mensen woonden. 1968, hè? Het was niet alleen in Zuid-Afrika apartheid.
Want het beeld, dat is heel bijzonder, dat zo'n foto jou dan uit die hele collectie, dat dit dan 1 van de 3, maar toch het meest waardevolle beeld is. En waarom is het nou zo waardevol dat deze foto er is?
Ik denk dat foto's ons heel veel vertellen over onszelf, over de maatschappij, over de tijd waarin we zitten. Het is ook natuurlijk niet voor niks dat ik het fotomuseum uitkies om vrijwilligerswerk te doen. Ik had overal kunnen gaan. Ik denk, ja, die vertellen een verhaal wat we niet moeten vergeten. En misschien als ik in 1968 in Zuid-Afrika was geweest, had ik misschien daar ook wel zwarte kindertjes gefotografeerd. Wie zal het zeggen? Het zou zomaar kunnen, hè? Daarom vond ik het ook zo schokkend. Omdat het ook iets zegt over die dames en heren die daar stonden. Maar het zegt ook iets over onszelf.
Ja, en over die tijd en hoe wij daar nu op terugkijken.
Want het is natuurlijk een foto van mensen die foto's maken. Het is zeg maar die dubbele laag die zit daar heel mooi in. Foto's maken is dus ook geen vrijblijvende bedoeling. Tenminste als het over mensen gaat.
Dankjewel, Josine. Ik vind het een hele mooie, waardevolle foto die je uit de collectie heb gekozen. Dankjewel. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Wil je ook een waardevolle foto uit de collectie van een museum onder de aandacht brengen bij alle luisteraars van deze podcast? Laat mij dat dan weten. En als vaste luisteraar kan je via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen om deze podcast financieel te ondersteunen. Dan kan ik verder met het verzamelen van deze verhalen over de waarde van de fotografie. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!